Welkom bij Livedreamers, de plek om je dromen uit te spreken en te delen met de wereld. Ik ben Behemian Conté en vandaag zit ik met Roxanne Heyakaya, de baas van de pleintjes, met skills waar veel mannen bang voor worden. Ze is vandaag de gast in Livedreamers en we gaan het hebben over haar dromen, de weg ernaartoe, de pieken, maar ook de dalen. En sluiten af met de muzieknummer waar ze inspiratie van krijgt. Voordat we beginnen, zorg alsjeblieft dat je abonneert, like, subscribe, gun iets, want we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. Geniet ervan. Ciao. Roxanne Heyakaya, welkom bij Livedreamers.
Ja, dankjewel.
Hoe voel je vandaag?
Goed. Ja, het was een beetje gehaast. Ik vertelde je net al toen ik binnenkwam dat er vlak voor mij een scooter viel. Dus ik moest hem even redden voordat ik hier aankwam. En verder moet ik zeggen dat het een fijne dag was. Ik heb kunnen sporten vanochtend. Dat is altijd al een goede check als ik dat heb kunnen doen. En ik heb rustig aan een stuk kunnen werken wat ik morgen moet gaan presenteren. Dus dan heb ik altijd wel even die rust en ruimte in mijn hoofd nodig. Het stuk schrijven begon gisteren. En dus ik zit er goed in. En jij?
Ik voel me ontspannen.
Mooi.
Ik weet niet. Zoals een maandag hoort te zijn, toch? Ik denk ook als je maandag je favoriete dag maakt, maar is de week ook veel leuker.
Er is zo'n gezegde toch, Monday sets the tone for the rest of the week.
Maar ik geloof daar echt in.
Ja. Over het algemeen is maandag natuurlijk net die baaldag waar niemand zin in heeft. Maar jij zegt net, je moet het flippen. Ja.
Want aan de andere kant is het ook gewoon een normale dag, toch?
It's just
alleen
day.
Alleen de invullingen is anders.
Ja.
Je bent de founder van Favela Street. Zelf ook heel lang gevoetbald, reist de wereld door de wereld. Is dit de droom die je altijd hebt geleefd?
Niet altijd heb geleefd, nee, zeker niet. Het begon met dromen van voetballen in uitverkochte voetbalstadions. Ik wilde profvoetbalster worden. En toen ik opgroeide, dacht ik nog echt van, ja, ik kan al bij Ajax komen spelen, weet je wel. Het maakt niet uit, tussen de jongens, dat kan gewoon. Dus dat was mijn allereerste droom, dat wilde ik dat leven. En dat is op een gegeven moment veranderd na mijn blessure.
Ja, want het is, gaandeweg is het wel gewoon gelukt, toch?
Ik heb uiteindelijk wel in uitverkochte voetbalstadions gestaan, niet als voetbalster. Nee, maar op een andere manier. Ja. Maar, en ik heb van mijn passie mijn werk kunnen maken. Ja. Dus ik ben een heel gelukkig mens, ja.
En als je daar nu dan op terugkijkt, is dat dan iets waar je ook heel veel waardering uit kan halen?
Uit het feit dat ik nu mijn droom mag leven?
Ja.
Ja, zeker. Ik probeer daar zoveel mogelijk bij stil te staan. Maar omdat het leven ook een rat race is, is het soms ingewikkelder. Maar ik probeer wel echt trots te zijn op de stappen die ik heb gemaakt en op de momenten in het moment zelf te zijn. Wat heel moeilijk is hoor, maar het lukt me op zich wel goed.
Ja, en je hebt het over in het moment zijn. Heb je daar bepaalde tools voor? Wat lukt voor jou? Of hoe, omdat ik het zelf heel moeilijk vind.
Ja, ik heb daar niet een soort van ademhalingstechniek of bepaalde dingen. Ik ben altijd best wel jaloers op mensen die dat hebben en kunnen inzetten of dat ze mediteren. Mm-hmm. Maar ik probeer dan toch heel bewust te gaan nadenken over het proces. Ik probeer altijd een foto te maken van datgene wat ik wil bereiken. Dus om een voorbeeld te noemen, het project in de favela's, dan heb ik een bepaalde foto, het begin van Favela Street, in mijn hoofd. En die foto wil ik uiteindelijk gaan maken. En als dat moment er is dat die foto wordt gemaakt, nou, dan ben ik heel blij. Dan heb ik daadwerkelijk de foto. Maar dan kan ik ook weer terugkijken naar, dat is gewoon 3 jaar geleden begonnen. Ben je begonnen met dat idee? En nu is het zover. Dus dat is vaak een stuk van in het moment zelf terugblikken en kijken, wat is nou het proces geweest om daar uiteindelijk te komen?
Ja, wist je nog wat voor foto je wou maken? Of weet je dat niet meer?
Ja, dit is toevallig waar ik het echt nu over heb, is een foto die... Ja, deze weet ik nog echt wel, waar ik het even over had. Dat was samenwerking met Pata.
Ja.
En altijd natuurlijk heel...
Big op Edson.
Ja, zeker.
Oh, en Kitra. En heel die hele
Pata. Iedereen, in dit geval Tim.
Ja.
Het zijn natuurlijk boys waar ik na het werk wat ze doen altijd naar op heb gekeken. Is dus bieden heel veel inspiratie. En we hebben toen samen een voetbaltoernooi georganiseerd voor meiden in de favela. En daar deden 7 teams uit 7 verschillende favela's aan mee. Toen hebben we Umbro gekoppeld aan Favela Street en natuurlijk aan zo'n unieke Pata jersey. Toen hebben we een veiling gehouden in de X-Bank tegenover W Hotel toendertijd. Geld opgehaald en allemaal shirts en gear voor die meiden in die favela. Dus het moment dat die foto werd gemaakt met al die teams in die gear ja, met dat uitzicht wist ik gewoon, hey, dope man.
Ja, ja, dus je begint ook heel hard te lachen.
Ja, ja, ik wil gewoon sowieso iets met een jersey, een voetbaljersey van Bata. Ik vind dat daar nog een vervolg aan moet worden gegeven. Maar ja, dat is één van de vele foto's die ik in mijn hoofd heb gehad.
Eigenlijk het visualiseren van je hoofd letterlijk vastleggen op beeld.
Ja, en heel veel ook. Ik doe heel veel aan dagdromen, maar dat schijnt aan mijn sterrenbeeld te liggen. Ik ben een vis. Dat schijnt iets. Ik ben er niet helemaal in thuis, maar iemand stuurde me laatst zo'n meme door.
Yeah.
En ja, gewoon fantaseren en dagdromen, daar kan ik echt mijn hele dag mee vullen, bij wijze van spreken, als ik niet te druk ben met werk.
Yeah. Je had het net over Favela Street, daar gaan we zo meteen dieper op in.
Ja.
Maar als we helemaal teruggaan naar de vrouw uit Hoorn.
Ja.
Kan je daar meer over vertellen?
Ja, ik ben opgegroeid in Uithoorn, dus net buiten Amsterdam. En dan woonde ik in een flat, in de Monet-flat, 10 verdiepingen. En ja, het was eigenlijk een buurt waar heel veel verschillende van dat soort flats, zeg maar, bij elkaar stonden. En de straat was gewoon mijn huiskamer, letterlijk. Dus
als in...
Daar kwamen we samen, daar waren we altijd te vinden.
Ja, die community.
Ja, en ik ben opgegroeid, was die tijd ook met veel Somalische gezinnen, Eritreaanse mensen, Molukse mensen, Surinaams, Marokkaans, Nederlands, alles. En ik heb een hele fijne jeugd gehad, waarbij de bal natuurlijk het middelpunt was. Ja, precies. Ja. Maar heel, heel verlegen en onzeker meisje.
Ja?
Ja, heel blij wel. Altijd blij en gewoon spontaan positieve meid geweest. Maar wel onzeker over wie ik was of hoe ik eruit zag.
Ja, en dat, hoe, had je daar zelf last van of is dat hoe je nu erop terugkijkt?
Allebei. Dus ik had er wel last van. Maar omdat ik zoveel positieve, blije energie in me had, kon ik het ook wel opzij zetten. Maar ik had wel door dat ik anders was en dat mensen mij dat heel duidelijk wilden maken.
Ja, op wat voor manier?
Uitschelden.
Oh, echt?
Dus ja, gewoon gepest worden. Maar niet gepest van dat je zielig in een hoekje zit. Hè? Want dat, maar want ik, ja, ik werd wel fysiek als ik werd gepest. Dus ik heb veel gevochten toen ik jong was.
Was je toen ook al lang?
Ik was al lang. Ja. En natuurlijk heel stoer. Maar ja. Dus letterlijk uitgescholden worden. Maar ook door volwassen mensen, weet je wel. Dus niet alleen maar door kinderen of jongeren, maar gewoon letterlijk door volwassen mensen ook gek worden aangesproken of aangekeken.
Ja, wel heftig. Althans, het klinkt heftig.
Oh ja, was het ook wel, hoor. Ja. Het is ook iets, wat ik zeg van, ik had wel mijn community bij die flats. Was ik echt mezelf? Kon ik echt mezelf zijn? En daarbuiten niet. En ik heb in Amstelveen op de middelbare school gezeten. En ik wil niet heel erg in vooroordelen, stereotypen denken. Maar dat was wel... ja, het is gewoon een... Ja, ik was blij dat ik naar Amsterdam kon, laat ik het zo zeggen.
En waarin denk je dat het verschil dan zat dat je bij je flat, zeg maar, jezelf kon zijn, maar daarbuiten niet?
Ja, omdat die community mij kende. Ik ben daar opgegroeid. En ik had heel veel vriendjes en vriendinnetjes en zo. En iedereen was een beetje anders. Want we waren allemaal toentertijd nog allochtoon. Dus veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dus we hadden al een beetje het idee van, hey, als we buiten deze plek komen, ja, dan komen we in Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer, Kudelstaart. Is wel anders dan dat je in de stad wat meer die community om je heen hebt.
Ja, maar dan gebeurt zoiets. Had je voor jezelf, bij wie kon je bij iemand terecht of hoe verwerkte je dat?
Ja, mijn bal.
Ja? Wat voor artiesten, zeg maar, nummers is? Was dat voor jou je bal?
Ja, echt mijn voetbal in de straat. Dus wij waren thuis geen praters. Mijn ouders, mijn broer, we hadden geen moeilijke gesprekken met elkaar. Heel confrontatiemijdend gedrag, echt struisvogelpolitiek. En de voetbal.
Gek.
Ja.
Maar wel fijn of zo, dat,
ja,
dat
wel,
iets
ja.
wat niet praat ook je uitlaatklep kan zijn.
Ja, ook omdat ik met die bal status had of aanzien. Of in ieder geval niet in die zin, maar ik bedoel dat ik werd gezien met die bal. En in één keer een soort superheld kon zijn.
En dat die bal je ook best wel ver heeft gebracht.
Uiteindelijk wel, ja.
Is gek hoe ik laat het nu even landen. Dan denk ik van, hè?
Je kunt gewoon... Die bal kan je in alles.
Ja.
Ja, het is de liefde van mijn leven. Het is letterlijk, het is de sleutel naar heel veel verschillende werelden geweest. Het is mijn Google Translate. Het is mijn paspoort. Ja. Het heeft me op heel veel verschillende plekken gebracht. Dus ja.
Dan uiteindelijk heb je die bal. Je komt vaak op pleintjes. Je bent zeker niet minder dan de mannen.
Ja.
Want dat was denk ik destijds nog steeds een dingetje.
Ja,
hoe kijk je terug op die tijd? Vooral als we nu inzoomen op het voetballen. Je komt dan daar. Heb je niet dat mannen dachten van, wat doet zij hier?
Weet je dat het op het veldvoetbal was dat veel meer. Dan was het echt van dat ik letterlijk een ouder heb gehad, een vader van de tegenpartij, die zei van trek je broek uit, want ze zeggen dat je een meisje bent, laat maar zien dan. Echt van die gekke dingen dat je denkt, hè, wat zeg jij? En dan ben je 14 of zo, ben je heel jong, hè? Maar in de straatvoetbalscene ben ik eigenlijk altijd meteen omarmd. Dus ik was denk ik 17, 18 dat ik op mijn scooter vanuit Uithoorn naar Buitenveldert ging. Toen leerde ik eigenlijk al meteen de bekendste straatvoetballers van Nederland kennen. Dus Jermaine Vandenburg, Edward van Gils, Jurik Ascension, Ori Stok, al die mannen. En die zagen mij en die zagen gewoon een soort van, hey, wie is deze gekke Nwankwo Kanu? Die toen de tijd bij Ajax speelde. Want ik was ook, ik ben lang en dun, zeg maar, in die tijd. En ik maakte gekke acties op de links- of de rechtsbuitenpositie. En zij waren gelijk van, hey, wie is deze toffe chick? En ik weet nog dat ik uitging naar de Paradiso, naar Baseline. En gewoon met je zo met de bus en dan kom je binnen en dan voel je helemaal onzeker van oké, dan sta je daar 18, 19. Ja, gewoon iedereen is dan onzeker als het goed is, meestal. En een VJ komt naar me toe, Nieten. En hij zegt tegen mij van, ik wil je filmen terwijl je voetbalt. En dan ga ik er VJ-beelden van maken. En ik dacht echt, wie is deze creep? Gaat me filmen en dan gaat er iets, whatever. Maar ik had toch mijn nummer gegeven.
Uh-huh.
En toen bleek dat hij dus de VJ was. En die dus de beelden maakte van Baseline. Dus op de beats van de DJ werden dan allerlei straatvoetbalbeelden laten zien. Waaronder die van mij.
Voor de mensen die niet weten wat Baseline is.
En ik denk misschien wel het beste hip-hopfeest toen de tijd. Maar in ieder geval toen, daarvoor had je ook allerlei. Maar dat was in ieder geval mijn tijd dat ik besloot uit te gaan. Want ik was best wel een beetje laatbloeier wat dat betreft. En toen voelde ik in één keer van, ik word gezien. En dat straatvoetbal, dat is mijn plek.
Ja, want voordat straatvoetbal überhaupt was. Het is niet dat je in één keer in straatvoetbal bent gerold en dat het daarna is gegroeid, toch? Daarnaast heb je volgens mij ook een studie, dat soort dingen gehad.
Ja.
Of was het?
Ja, zeker.
Zeggen dat verkeerd?
Nee, jawel. Ja, straatvoetbal doe je er gewoon bij, toch?
Ja, ja, ja.
Dus het is ook niet zo van, ik word nu straatvoetbalster of zo. Ja, whatever. Je gaat de straat op en je bent het al, weet je. Je bent aan het voetballen. Maar het was de tijd, laten we zeggen 2000, zoiets. Toen had je Pan & Knockout, had je Masters of the Game. En in één keer werd het een soort van lifestyle die ook vercommercialiseerd werd. Wat goed is, aan de ene kant dat er dus ook geld te verdienen viel als voetballer. Op die manier, als je nou niet was geslaagd in dat profvoetbalschap. En daarna studeerde ik en werkte ik. Dus ik deed dus veld, zaalvoetbal, straatvoetbal. Studeerde aan de... Ik deed de Hogeschool voor Economische Studies, Commerciële Economie.
Uh-huh.
Heb ik gedaan, onder andere. En werken bij de Vroom en Dreesman en in een snackbar. En uiteindelijk bij Carhartt. Ja, gewoon altijd hosselen.
Yeah. Begon dus wel met de veel tegelijk.
Ja, wel? Altijd, ja. Veel dingen doen.
Deed je dat bewust of is dat een soort uitlaatklep?
Ik kan gewoon sowieso niet echt stilzitten.
Want je had in principe ook gewoon school en werken kunnen doen.
Ja, had gekund.
Ja,
ja, nee, maar dat nee, joh. Ja, nee. Sowieso voetbal, toch? Ik moest en dan zou het eerder school en voetbal zijn. Maar ik wilde, ik ben al begonnen op mijn 14e met een krantenwijk. Omdat ik gewoon geld wilde, centjes om dingen te kunnen kopen. En dat was ook de reden waarom ik de studie commerciële economie ging doen. Want ik had een soort idee dat ik op Wall Street wilde werken. Beurzen en shit. Ik weet niet waarom, maar dat idee had ik. Ik had een krantenwijk. En dan had ik altijd voor mezelf altijd al een aantal aandelen.
Ja.
En dan kon ik elke dag volgen hoe die stond. En had ik echt een notitieboekje en dan hield ik dat gewoon bij. En dan, ik ben nu verlies aan het maken. Of, hier ben ik nu winst op aan het maken.
Was die droom van Wall Street groter dan het voetbal?
Nee, natuurlijk
niet. Nee? Ja,
nee. Het was meer een beetje een money-driven ding. Wat misschien een beetje gek is. Maar ik kom ook van een bescheiden plek. Dus bijvoorbeeld van mijn eerste geld van mijn krantenwijk kon ik mijn eerste Air Max kopen. Want die werden niet voor mij gekocht of zo.
Ja. Je beschreef het net al een beetje. Maar ik heb dit nu een aantal keer gedaan bij sommige gasten. En ik vind het gewoon leuk hoe je jezelf gaat beschrijven. Maar stel, je bent onder de 20, dus je hebt 1 jaar tot met 20 jaar. En je doet je ogen dicht. Beschrijf jezelf dan iets. Je hebt het net al een beetje gedaan eigenlijk.
Maar... Ja, Een lange vrouw. haar in een staart. Ja. Altijd mijn haar in een staart. Een lange staart. Omdat ik niet wist wat ik met mijn haar aan moest. Ja, echt heel onzeker over hoe ik eruit zag. Dat ik misschien niet genoeg borsten had of billen of whatever. Ik wist gewoon niet zo goed, want ik was een manwijf. Want dat werd van mij gezegd. Dus ik heb mijn vrouwelijkheid echt heel laat pas kunnen echt omarmen. Maar druk met haar droom, met voetballen. Ik speelde toen nog Jong Oranje. Studeren, ik wilde gewoon zo snel mogelijk uit horen. En het liefst, ja, ik had wel altijd het idee, ik wil reizen. Ik wil zoveel mogelijk nieuwe dingen doen. En ik wil niet hier in dit bekrompen uit horen blijven.
Ja, eigenlijk op zo'n leeftijd gewoon nog zoekende naar je eigen passie.
Ik denk wel wetende wat mijn passie was, voetbal. En ik was altijd iemand die zich wel bekommerde om anderen. Maar heel erg op zoek naar mijn identiteit. Acceptatie rondom het lesbisch zijn. Anders zijn, zeg ik tussen aanhalingstekens. En ook voelen dat juist je superkracht is in plaats van dat het je tegenwerkt.
Denk je ook door, want je had het net over manwijf, al dat soort opmerkingen. Denk je dat die opmerkingen ook deels naar binnen zijn gekomen? Dus dat je het hebt geaccepteerd?
Sterker nog, het heeft mijn hele zelfbeeld beïnvloed.
Yeah.
Dus ik zeg eigenlijk altijd dat alles wat we tegen een ander zeggen of wat we projecteren op een ander, daar creëer je wat mee. En dat is klei wat je in de oren stopt en waarmee je je zelfbeeld boetseert. Dus als we in de spiegel kijken, dan kijken we naar iets wat ook gecreëerd is door onze omgeving. En als je niet stevig genoeg in je schoenen staat en als je niet goed weet wie je bent en wat je verhaal is, dan heeft dat heel veel invloed op hoe je naar jezelf kijkt en hoe je naar de wereld kijkt.
Ja, want hoe heb je dat dan uiteindelijk kunnen ontwikkelen, dat je op een gegeven moment weet wat je identiteit is en dat die opmerkingen eigenlijk gewoon lucht zijn en niet zoveel impact meer hebben?
Ja, dat is eigenlijk nog steeds bezig, zo'n proces. Ja, ik denk dat ik zeker nog niet af ben. Ik denk dat je nooit af bent als mens. Maar ik denk dat ik veel zekerder ben over wie ik ben. En dat ik er mag zijn. Maar dat er altijd nog wel stemmetjes in mijn oren zitten. Dat ik misschien wel soms, ik ben daar echt wel stappen in aan het maken, maar nog wel iets te druk kan maken over wat een ander van me vindt. Of wat een ander van me denkt. Dus dat is een proces. Ja.
Wat ook makkelijker gezegd is dan gedaan, denk ik.
Ja, dat gaat
om daar beter in te worden.
Ja, dat gaat met vallen en opstaan. Maar ik denk dat wat ik heb gedaan is, ik heb mensen om me heen verzameld die ik prettig vind en die mij leuk vinden en die ik leuk vind. En ik zorg ervoor dat soort mensen altijd in mijn omgeving zijn. En ik weet inmiddels, ik zei het net ook al een paar keer, maar ik weet inmiddels dat ik heb mijn verhaal om kunnen zetten in waarde, zeg maar. Voor mezelf en ook voor anderen.
Ja. Je had net jezelf beschreven. Als je dan over Roxane hebt rond die leeftijd, wat zou je haar willen meegeven?
Ja, dat is ook best wel een beetje open deur of een cliché. Maar dat is wel echt gewoon van, je bent oké. Het is echt oké, weet je wel. En jouw anders zijn is je superkracht.
Ja. En dit vind ik dus het leuke van deze vraag. Tot nu toe geeft
iedereen hetzelfde, toch?
Nee. Iedereen wat anders.
Oh,
ja.
Okay.
Daarom vraag ik het ook elke keer.
Ja, wat leuk. Ja.
Maar ik vind het wel mooi dat het is eigenlijk gewoon zelfacceptatie, wat je zegt, denk ik.
Ja, zeker. Ja.
En vooral op een jonge leeftijd. En natuurlijk kan je het ook hebben wanneer je wat ouder bent. Want het is niet leeftijdsgebonden of zo. Kan je er gewoon mee struggelen.
Absoluut.
Om je identiteit nog niet te vinden.
En zeker als je dus anders bent.
Ja.
Ja.
Of anders, uniek.
Ik zeg anders vanuit de norm die we vanuit de maatschappij hebben.
Ja.
Ja. En je bent al vrij snel anders natuurlijk wat dat betreft.
Ja.
Maar dat heeft wel invloed. Ja.
Ja.
Voordat je verder gaat, zorg dat je abonneert, like, subscribe. Als je dit luistert via Spotify, geef ons alsjeblieft 5 sterren, want we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. En als je dat doet, kan je daarbij ons helpen. Voor nu, geniet van de podcast.
Dan de eerste vrouwelijke straatvoetbalster in FIFA. Dat is een stempel of een statement.
Ja.
Toen je dat hoorde, wat ging er door je heen?
Ja, ik vond het natuurlijk super tof, omdat toen FIFA Street echt jaren geleden uit was gekomen en Edward van Gils en onder andere EC, Hitman en Lenny Nettep, zeg maar, de de vaardigheden deden, zeg maar, de skills.
Ja.
Toen had ik al zoiets van, weet je, ik ben een chick, yo. Dat is tof, weet je. Zet mij erin.
Ja.
En dat was eigenlijk altijd wel een beetje het ding. Ik zat natuurlijk in de Street Legends crew, maar het ging altijd om de boys. En dat was ook logisch, omdat het was nog heel erg dat. Maar ik zag heel erg van, maar ik ben een vrouw. Dat is eigenlijk nog toffer, weet je wel. Dus waarom... ik moet ook op de voorgrond. Ik was daar wel mee bezig. En toen ik hoorde dat voor FIFA, toen ze hebben Volta weer voor het eerst teruggebracht in FIFA in 2020, volgens mij was het.
Zoiets.
Ik weet het niet, weet je dat? En toen werd ik benaderd door EA Sports of ik dus inderdaad mijn eigen character wilde in dat Volta Legends team. En dat vond ik natuurlijk super dope.
Want even voor mijn voorbeelding, ben jij de enige vrouw of zijn er nog meer hardere vrouwen die ook...
Ja, ik ben...
Nee. Lijkt me die toch?
Nee, dus er zijn... Zeg, nu... Yeah. Nu is het een whole other ballgame.
Ja, maar destijds?
Destijds waren er maar een paar meiden. Dus bijvoorbeeld de zusjes Playfair. Priscilla en Michelle Playfair. Je had Bushra Aitlehu. Shout-out naar al die meiden natuurlijk. Maar het waren er heel weinig. En ik denk dat... als je bijvoorbeeld kijkt naar Soufiane Touzani... Hij is niet per se de beste straatvoetballer of de beste freestyler. Mm-hmm. Maar hij is en... een entertainer. Hij heeft skills. Hij heeft de personality, zeg maar. En dat is wat ik in principe ook allemaal heb. Dus ik ben misschien niet per se de beste straatvoetbalster. Maar doordat ik mezelf op de kaart heb kunnen zetten...
Ja.
En weet hoe je mensen moet entertainen en ook lekker kan praten...
Ja.
Ben ik verder gekomen dan in die zin dan bijvoorbeeld Michelle en Priscilla Playfair.
Ja, ja, ja.
Zij, vind ik, hardere voetbalsters waren dan ik. Dat weten ze ook. maar ja, weer met andere dingen misschien wel bezig waren.
Als in, hun waren voornamelijk goed in het voetballen en jij kon ook voetballen.
En ik kon sociaal zijn met andere mensen. En ik kon ervoor zorgen dat mensen met mij wilden gaan samenwerken, bij wijze van spreken. Ja, dat had ik wel door.
Denk je dat dat stukje ook belangrijk is om mee te nemen als je wat verder wil komen als het gaat om het voetballen zelf?
Ik denk dat je heel veel geluk moet hebben. Dat je met een coach of trainer, heb ik het echt over veldvoetbal, profvoetbalster worden. Ik denk gewoon in whatever je doet in het leven is gewoon die hossel. Altijd hard werken en dingen niet voor lief nemen, zeg maar. En ik denk dat als je van een plek komt waar ik vandaan kom, heb je altijd 2, 3, 4, 5 stappen harder moeten lopen.
Je komt niet zomaar in FIFA, dus als we die stappen langzamerhand gaan uitzetten... Je zei net, je had gestudeerd. Na je studie, hoe was het na je studie? Heb je het afgemaakt? Heb je het afgerond?
Ja, ik heb commerciële economie niet afgemaakt. Ik vond dat echt zo erg, maar het was heel moeilijk. Toen ben ik op de Hogeschool van Amsterdam terechtgekomen. Toen heb ik reclame, marketing en communicatie gestudeerd. Dus communicatie met een sausje eromheen.
Ja.
En toen heb ik stage gelopen bij SL Sports Management. Dat is een sportsmarketingbureau. Van onder andere Søren Lerby en Sjaak Zwart, Mr. Ajax.
Ja, ja, ja.
En die deden zeg maar de transfers van onder andere Wesley Sneijder, Rafa van der Vaart, Johnny Heitinga. En ik deed eigenlijk de marketing van die spelers. Dus daar ben ik afgestudeerd, meteen komen te werken. En daarna dacht ik wil de reclamewereld in, want ik kon niet meer voetballen, want ik was geblesseerd geraakt. En verkeerd geopereerd en kraakbeenletsel.
De welbekende knieblessure.
Precies. Ja, dit is het verhaal wat eigenlijk meer mensen hebben. Ja, ik was ooit en ik had het kunnen maken, maar oké.
Ik heb die blessure ook gehad. Anders was had ik meegedaan met de WK.
Snap je? Ja, snap ik. Had jij die penalty er dan in geschoten?
Snap je?
Ja. En toen dacht ik gewoon, ik ga die reclamewereld in, want dan ga ik daar maar gewoon mijn centen verdienen.
Ja. Oh. En dan ga je die reclamewereld in. Nog steeds wel gelinkt aan voetbal, maar wel een mannenwereld. Is dat iets waar je mee bezig was? Of?
Ja, niet echt. Het was, ik ben bij bureaus gaan werken die zich richten op jongere doelgroepen. Dus het was vooral veel maatschappelijk georiënteerde projecten die ik draaide. Ja. Dus mantelzorg, dat soort projecten, eenzaamheid. Ja, we hebben het ook wel eens gehad, whatever, weet je wel. Dus maar ik heb daar wel geleerd om in een professionele werkomgeving projecten op te zetten en dat allemaal van A tot Z te kunnen draaien. En daarnaast was ik gewoon bezig met voetbalclinics geven, straatvoetbal. Dus ik heb mijn knieën kapot, maar ik bedoel, kan jou in principe nog steeds een panna geven? denk ik.
Laten we niet...
Laten we een bal. Nee, maar dus dat in principe kon ik gewoon voetballen en gaf ik bijvoorbeeld les op het Augustinus, wat nu het Bindelmeer College heet. En Reigersbos, SGR, dat soort. Maar dat was gewoon voetbaltraining. Omdat ik wel wist van, ik wil nog steeds iets met voetbal doen. Maar uiteindelijk later werd duidelijk dat dat richting... datgene gaat is gegaan waar ik nu ben.
Ja, want dan heb je... Je had de droom om grote voetballers te worden in grote arena's, volle arena's. En dan heb je die knieblessure.
Ja.
Wat er uiteindelijk ook echt voor heeft gezorgd dat je qua voetbal niet meer op het veld staat. Of op het straat, ik weet niet. Of
ik kan eigenlijk niks meer.
Oké. Ja. Hoe, dat lijkt me... Je droom valt letterlijk in duigen, denk ik.
Mm-hmm. Ja. Ja, klopt. Het was letterlijk van... Ja, je wordt daar wel een beetje depressief van. Want er werd gewoon tegen mij gezegd, je moet een andere hobby uitzoeken. En ik dacht, ja, andere hobby. Het is mijn leven, hè? Mijn voetbal.
Ja, 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 ja.
Ik ga ermee naar bed en ik sta ermee op.
En voor de mensen ook, omdat als je je kruisbanden afscheurt, je kan gewoon een jaar, ben je gewoon klaar.
Ja, je hebt in principe een revalidatieperiode van 9 maanden. En daarna zou je gewoon weer moeten kunnen sporten, hoor. Dus het gaat heel vaak goed en het gaat soms fout, in dit geval. Ja.
Maar dan valt je droom in duigen.
Ja.
Zeg maar, hoe heb je dat überhaupt kunnen verwerken? Is dat...
Ja, ik weet je wat zo gek is? Ik ging toen heel erg in die sneakers zien. Dus in één keer kon je... Het klinkt echt heel raar misschien dat ik dat ga zeggen. Maar je kon ook bijna een soort van status kopen. Doordat je bepaalde sneakers had en een bepaalde outfit. Dus ik ben daar voor mijn gevoel een beetje in doorgedraaid. Weet je wel, dat je gaat campen voor sneakers of dat je gewoon 6 paar sneakers in de maand dan liet bestellen via eBay en weet ik veel wat. Het kon allemaal niet op. Dus ik had wel een beetje het idee dat ik opnieuw op zoek was naar wie ben ik dan en waar sta ik dan voor? Wie ben ik zonder die voetbal? Maar ik ben er uiteindelijk achter gekomen dat je, dat ondanks dat ik zelf dan niet meer kon shinen met die bal, ik wel andere mensen een platform kon bieden met die bal.
Ja, wat je nu ook doet namens Favela Street.
Ja.
Hoe is dat precies tot stand gekomen? Want dan kom je van de voetbalachtergrond. Ik weet niet of je toen de tijd al wat deed met stichtingen opzetten of iets.
Nee, helemaal niks.
Hoe ineens heb je dan je eigen stichting?
Ja,
Foundation.
Letterlijk van dat bedenk je eigenlijk niet echt van tevoren. Tenminste wel een beetje zo dat je denkt, oh ja, ik wil een project draaien in de favela's.
Yeah.
En dat begon omdat ik in 2003, toen was ik 18, voor het eerst in Sloppenwijken terecht ben gekomen. In favela's voor een week voor een televisieprogramma. Echt een random ding. Maar ik werd uitgenodigd om naar Rio te gaan. Samen met Wendy uit het Gooi. Dus het was heel grappig. Zo zij en ik dan naar de favela's. Ja. En ik was daar voor een week en ik dacht...
Waar ging die televisieprogramma over?
Het heette Dubbelklik. En het ging over jongeren uit Nederland. Die jongeren met dezelfde passie gingen ontmoeten op een andere plek. Op een plek waar jongeren het wat moeilijker hebben, zeg maar. In dit geval de Sloppenwijken van Rio. Dus I was just like, oké, ik ga naar Rio. What the heck, dope man. Oké, is goed, we gaan voetballen, ik heb er zin in. En toen kwam ik in die wijk. En toen, het was voor mij gewoon... ik wist gewoon, ik weet niet wat het was. Ik vond het zo geweldig. Terwijl ondanks dat je daar de jonge jongens met grote wapens zag staan... en echt dat drugsbendegeweld, politiegeweld van dichtbij al vrij snel kon zien. Letterlijk gewoon waar die gasten bij stonden, gewoon voetballen. En dat ze zelf hun wapen neerleggen en gewoon mee gaan doen. En dat ik wel dacht van, oké, hem kan ik geen panna geven, want hij heeft een groot wapen daar zo. Maar ik wist gewoon toen van, maar dit is... Weet je wat ik eigenlijk echt daar terugkijkend leerde, was van... Kijk, met die bal kan ik gewoon oprecht een connectie aangaan met mensen. Dus er wordt van tevoren heel veel gezegd over die plek. En over de mensen. Dus we creëren een verhaal. Oké, je komt uit de favela, je bent arm, zwart, je bent niks waard. Eigenlijk is dat wat er gebeurt. Dus het perspectief van die jongeren is ook niet zoveel. Ze kunnen, weet je wel, want wat... Ik had het over die klei in de oren. Wat voor klei stoppen wij bij deze jongeren in hun oren? Ja, jij bent niemand. Dus hoe kijk je dan naar jezelf en hoe kijk je naar je mogelijkheden, zeg maar? Hoe ga je dan je potentie kunnen benutten? Terwijl met die bal... kon ik voorbij met bias gaan, eigenlijk de vooroordelen. Het plaatje, de foto die we hebben, die kon ik loslaten en ik kon een nieuwe foto gaan maken. En dat is voor mij de kern ook van dat wat we doen met Favela Street. Is gewoon perspectief creëren en nieuwe verhalen creëren, nieuwe verwachtingen.
Ja, denk je dat, want je was 18 dat je daar naartoe ging, toch? Naar die favelas. Ja. Ik weet niet wat voor beeld jij toen de tijd over favelas had. Was dat verhaal wat de media meegaf?
Zeker, ja, drugsbendegeweld.
Dan kom je daar aan. En dan zie je die wapens. Was je bang? Wat was het?
Nee, dat is het gekke, weet je. Want niemand rende weg. Dus dat is wel een soort van eerste regel, denk ik, op straat. Is oké, kijk eerst naar wat de omgeving doet. En dan volg je naar wat die omgeving doet. En ja, iedereen liep daar gewoon. Die gasten stonden daar gewoon met hun teenslippers, korte broekjes, voetbalshirtjes aan. En, mm-hmm. en ja, een Kalasnikov, weet je wel. Dat je denkt, hè, dit is gek.
Ja, ja, ja.
Waarom rent er niemand weg? Oh, nee, dan zal het wel. Dan blijf ik ook staan. En ik was eigenlijk heel snel, heel erg op mijn gemak op een plek waar dat heel doodnormaal is. En dat is niet voor iedereen aan te raden, hoor. Maar ja, ik ben zelf ook op een plek opgegroeid waar, ja, wat ik al zei, waar de huiskamer op straat is.
Mm-hmm.
En waar soms dingen gebeuren die in een andere wijk misschien niet zo snel gebeuren. Maar het maakt je heel snel streetwise. En dat had ik wel mee vanuit het straatvoetbal. Dus het was een plek waar ik me thuis voelde.
Mm-hmm. Maar denk je niet dat, de reden waarom ik het ook een beetje vroeg, denk je niet dat om daar naartoe te gaan en om echt te zien hoe het echt is,
ja,
dat er ook voor zorgt dat je anders gaat kijken naar überhaupt de media en ook de wereld?
Zeker. Ja, het heeft echt mijn wereldbeeld absoluut heel erg veranderd.
Dus en dit is dan een voorbeeld waar je dan naartoe bent gegaan, maar het kan ook een andere plek zijn. Het
kan ook een andere plek zijn, maar het is wel een sleutelmoment geweest. Zeker, je bent 18, weet je, wat weet je nou? En dan kom je daar en dan, ja, dan vallen er sommige dingen wel heel erg op hun plek, of juist niet. Maar ik wist wel van, oké, weet je, de wereld is niet eerlijk. Dat wist ik wel al een beetje.
Ja.
Maar dat het zo niet eerlijk was, oké, wat kunnen we eraan gaan doen?
Ja. Je bent er al een paar keer geweest, neem ik aan.
Ja, best wel veel.
Wat heb je iets kunnen leren vanuit hun mindset?
Zo.
Want het is heel anders natuurlijk hier in überhaupt Westers en Zuid-Amerikaans.
Ja, Zuid-Amerikaans, toch? Ja.
Is zijn andere mentaliteiten.
Ja, maar op elke plek leer je wat, hè. Dus ik werk nu in Soedan, Curaçao en gewoon hier in Amsterdam. Maar Brazilië voor mij is, zeg maar, de levensvreugde die mensen hebben is zo besmettelijk. Dat je gewoon, zeg maar, er komen bij mij dingen die tot leven in mij, die nergens anders tot leven komen, alleen maar in Rio. Dus ja, ik heb ontzettend veel van die mensen geleerd over open mindset. Maar ook, hoe zeg je dat? Ook al heb je zelf niet zo heel erg veel, toch gastvrij zijn, kunnen geven wat je op dat moment kan geven. Heel veel acceptatie.
Ja.
Ja, er zitten heel veel verschillende ingewikkelde, complexe lagen ook in, hoor, in Brazilië. Maar dat was voor mij wel die levensvreugde en de creativiteit die de mensen daar hebben en de liefde.
Ja, ik vind het altijd nice als ik naar andere plekken kom, waarbij ik voor de eerste keer kom eigenlijk, en voornamelijk buiten Europa. En ik maak dat soort dingen mee, dan draag ik dat mijn hele leven mee of zo, zeg maar. Dan
Zeker.
Ben ik altijd dankbaar dat ik dit zie.
Ja, ja, absoluut, ja.
Is lekker. Dan als laatste, dan kom je bij Favela Street. Dan heb je bij Ajax gevoetbald. Jong Oranje. Uiteindelijk
had ik maar bij Ajax gevoetbald.
Oh, heb je niet?
Nee. Dat bestond toen nog niet. Maar nee,
oh,
maar
echt?
Ja,
sorry,
ja,
maar
is niet erg, ja.
Win je ook nog eens Wie is de Mol?
Ja, wie heeft dat gezien?
Ja, ja, door Google, sorry.
Ja, maakt niet uit. Ik had het zelf ook nog nooit gekeken. Ja. Maar, ja.
Zijn er nog andere dromen die je nog hebt voor in de toekomst?
Ja, zeker. Ik zie mezelf als sociaal ondernemer. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een innovatief leiderschapsprogramma voor de corporate wereld, waarbij we eigenlijk alles wat we leren in de communities met Favela Street combineren met businesspsychologen. En ons team aan oud-topsporters en Olympiërs, waarmee we eigenlijk leiderschapsprogramma's richting equality, diversion en inclusion doen. Dus waar we op grassroots niveau binnenin de communities werken aan inclusie, doen we dat ook aan de andere kant van het spectrum in het bedrijfsleven en op overheidsniveau. Dus dat is eigenlijk een business venture die ik nu helemaal aan het opzetten ben met een met LTP. Dat is het oudste psychologisch HR-adviesbureau van Nederland. Maar dat zeg ik omdat het heel tof is om al die kennis en kunde met elkaar te combineren. Maar voor mij gaat het gewoon om dat alles wat we in die favela's leren, op al die plekken, dat we allereerst de mensen een podium gaan bieden, dat we naar hun gaan luisteren, dat we het gevoel kunnen geven, hé, jij bent iemand en je kan iets, je hebt iets te bieden. En dat we dat door kunnen zetten op zoveel mogelijk plekken in de wereld, zodat we naar een inclusievere samenleving kunnen gaan. Waar we elkaar hopelijk wat meer vanuit gelijkwaardigheid kunnen gaan aanspreken. En ik weet dat het een lange weg is te gaan, maar ik richt me altijd heel erg op dat wat we wel kunnen doen. En dat je de kleine ripple die jij kunt veroorzaken, als je het verschil voor één iemand kan maken, dan vind ik al dat je je best kan gaan doen. Yeah. Dus voor mij is het En mijn ultieme droom is denk ik... dat was vooral een promopraatje voor waar we mee bezig zijn.
Ja, ik dacht, maar, ik laat je gaan toch?
Ja, dus want in principe is voor mij zeg maar het belangrijkste... dat wat we nu opzetten met Favelle Street ook bestaat als ik er niet meer ben.
Ja, is, want je investeert eigenlijk weer in de jeugd, toch?
Ja, zeker.
Is dat iets... is dat voortgekomen omdat het hetgeen wat je misschien zelf miste... wat je nu kan teruggeven... aan vrouwen voornamelijk?
Ja, zeker. Dus het gaat over zelfacceptatie. En weerbaarder zijn voor de wereld waarin wij opgroeien... waar nog heel veel kansongelijkheid is. En natuurlijk heel veel systemen die nog omgegooid moeten gaan worden. En als we kunnen beginnen met jongeren weerbaarder maken... om in deze wereld te kunnen bewegen... en om in deze wereld stappen te kunnen zetten... zodat ze ook generationeel verschil kunnen gaan maken... ja, dan zijn we lekker bezig.
Ja. Je had het net over dat je zoekende was naar je identiteit. Inmiddels heb je nu een hartstikke leuke vriendin.
Ja, we zijn verloopt.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Hoe was voor jou het traject qua uit de kast komen?
Ik ben niet uit de kast gekomen. Dus ik heb niet een soort van, hey, hallo, ik ben lesbisch moment gehad. Mijn moeder heeft me er een beetje uitgetrokken. Misschien is dat het dan. Mijn moeder zei gewoon op een gegeven moment van, hey, is dat je vriendin? Toen een keer met een ex bij ons thuis. En ik zei, ja. Toen zei ze, nou, ik hoop gewoon dat je geen moeilijk leven gaat hebben. Dat is de associatie met queer zijn. Maar ik had een hele fijne community. Dus in het vrouwenvoetbal... zijn over het algemeen ook, tenminste in ieder geval mijn voetbalteam... veel lesbische, biseksuele meiden. Dus ik kwam al heel snel in contact met die community. En hier in Amsterdam. Dus ik heb wat dat betreft weinig echte struggles gekend. En daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja, ja. Want je hebt ook de andere kant namelijk.
Zeker, en dat heb ik ook van dichtbij gezien met vrienden. Dat het helemaal niet makkelijk is als je misschien een bepaalde religie hebt... en dan uit de kast moet komen in een bepaalde gemeenschap. Ja, dan is dat verschrikkelijk moeilijk. En daarom is het denk ik belangrijk dat we ons nog steeds blijven uitspreken... en dat ik ook voor gelijke kansen vanuit die community altijd mijn best doe.
Voel je dan ook, omdat je het voor jou is het wat je net zegt best wel geleidelijk gegaan... dus je hebt niet echt tegengas gekregen... Voel je dan ook verantwoordelijk om je daarvoor uit te spreken of heb je dat niet per se?
Ja, ik voel me dus niet per se heel erg verantwoordelijk daarvoor. Ja. Maar ja, nu spreek ik mezelf een beetje tegen. Ik vind eigenlijk met Favelle Street... vind ik altijd van, hé, mijn werk spreekt voor zich. Mm-hmm. Maar soms is het wel even nodig om ook daadwerkelijk uit te spreken. Of om onderdeel te zijn van protest. Vind ik zelf ook nog steeds ingewikkeld, hoor. Dus,
ja, ik vind dat ook best wel moeilijk, want dan... ik heb soms bij mezelf dat ik denk van mensen die ik ken, die hebben veel meer kennis en die zijn misschien veel beter in het uitspreken ervan. Laat ik liever hun praten dan dat ik het zelf zou doen.
Ja, maar ik had het laatste gesprek met Tofik Dibi en hij vertelde mij ook van, maar soms, it's in the numbers ook, weet je wel. Dus Black Lives Matter protest op de Dam, daar stond ik ook. En dat was mijn eerste protest. En mijn vriendin of mijn verloofde, Bettina, die ging eigenlijk al vaker. En zij zei ook tegen mij, ga gewoon mee, want het is goed dat je gezicht laat zien dat we op straat staan. En dat we met meer mensen op straat staan. Dus laatst had ik met hem ook een gesprek. En toen zei hij dat weer van, ik snap wat je zegt, Rocky. Je werk spreekt voor zich, maar ook, je moet ook op straat. Je moet ook, maakt niet uit, maar laat je stem gelden. Dus ik doe dat nu wel meer bewuster mezelf uitspreken. Yeah. Over racisme in het voetbal of over inderdaad de LGBTQ+ acceptatie. Maar dat. Ik denk als je een stem hebt, dan moet je hem gebruiken.
Yeah.
Dromen zijn er om uit te spreken. Dus laat in de comment achter wat jouw droom is of ga naar onze Instagram en laat het daar achter, livedreamers_nl. En wie weet kunnen we van jouw droom werkelijkheid maken. Geniet verder van de podcast.
Als we dan meer inzoomen op het voetbal zelf, heb je daar nog dingen ervaren met coming out? Omdat de voetbalwereld, naar mijn mening, best wel... niet open-minded.
Nee, conservatief. Heel conservatief. Ja. Ja. Zeker in de mannenvoetbalwereld. Ja. Vrouwenvoetbalwereld is het een beetje andersom, hè? Dus het is eigenlijk... eerder bijzonder als je daar hetero bent. Bij wijze van spreken is helemaal niet waar. Maar ik heb een warm bad gehad eigenlijk in het vrouwenvoetbal. Richting mannen. Ja, ik merk gewoon dat ik heel weinig struggles heb gehad met mijn seksualiteit. En dat ik er zo normaal over doe, dat andere mensen het ook normaal gaan vinden.
Ja. Heel gek, je hebt geen keus, toch?
Nee.
Want anders dan word jij degene die capsones heeft.
Ja, nee, dat is niet de bedoeling.
Uiteindelijk, dan zijn je ouders volgens mij altijd bij je droom betrokken geweest.
Ja.
Voornamelijk je vader. En die is dan geconstateerd met ALS.
Ja.
Is dat dan ook een van je diepste punten? Of diepste punten? Ja. Het minder mooie moment geweest?
Dat zou absoluut. Ja, dus hij kreeg ALS. En dat is nu inmiddels ook alweer bijna 4 jaar geleden geweest. De tijd gaat zo snel. Ja, dan staat je hele wereld stil. Want ja, hoe dan? Weet je wel? Je denkt gewoon, oh ja, alles. Je ouders zijn er gewoon. Ze zijn er altijd.
Superhelden.
Ja, toch? Ze zijn er altijd. En dan in één keer wordt er één ziek en die gaat dan dood. Ja, dan denk je echt, jezus. Ik heb een hele mooie les van hem geleerd. Zijn de laatste lessen die hij mij heeft gegeven. Waardoor ik ook dood kon accepteren. En goed door kon. En hij vertelde mij eigenlijk, of ja, ons allemaal, van mijn broer en mijn moeder. Van ja, weet je, ik ben gewoon dankbaar voor alles wat ik in dit leven heb gekregen. En morgen is niet gegeven. Dus we gaan onze focus op alle mooie herinneringen die we wel met elkaar hebben gehad. En niet te veel stilstaan of eigenlijk niet nadenken over wat we niet meer met elkaar kunnen gaan doen.
Ja.
Dus als iemand zijn eigen naderende dood op die manier kan accepteren en het ook geeft van, hey, wees dankbaar voor alles wat je in dit leven krijgt. Ja, dat is het mooiste cadeau eigenlijk die je kan krijgen in een hele verdrietige, donkere periode.
Het is ook best super sterk van hem dat hij dat kan zeggen.
Terwijl hij hartstikke bang ook was. Ja. We hebben natuurlijk het hele traject samen doorgelopen met elkaar naar het AMC. En heel veel met elkaar gehuild. En jeetje mina, je weet niet wat je overkomt.
Ja.
En dan ook dat iemand voor je ogen komt te overlijden. Ja, ik had nooit gedacht dat ik dat op deze manier kon dragen, zeg maar. Zonder dat ik mijn struisvogelpolitiek toepas die ik zo goed heb geleerd. Gebruik ik meer die boodschap die me heeft meegegeven om voor te dragen, zeg maar.
Ja, is het dan ook, want je zei net, het is alweer 4 jaar geleden. Je praat er best wel luchtig over. Is dat vanaf moment 1 al geweest door die boodschap?
Ja.
Of is het alsnog wel?
Nee, vanaf moment 1. En er is, ik bedoel, ik ben echt wel emotioneel hoor, op tijden dat ik denk, oh, ik mis hem. Hè. Dat komt altijd maar gewoon zomaar binnen en dat mag er ook zijn. Maar het is ook gewoon het leven. Het is onderdeel van het leven. We nemen afscheid van elkaar en letterlijk, morgen is niet gegeven. Dus dat het gebeurt, tuurlijk, het is heel pijnlijk, maar het is ook onderdeel van het leven.
Ja.
Als we iets weten wat zeker is, dan is dat het wel.
Ja.
Toch?
En leven met de dag is. Maar vind ik ook een lastige, leven met de dag.
Tuurlijk.
Omdat veel dingen die we doen, doen we voor in de toekomst.
Zeker. Nee, dus het is meer, denk ik, vooral ook. Dus ja, ik ben. Oké, nu ga ik een heel stom voorbeeld geven. Maar wie is de mol bijvoorbeeld?
Ja,
ik. Whatever. Dan werd er zo'n vraag gesteld van. Ja, wat nou als je er nu uit ligt de volgende ronde? Ik zei, ja, dan ben ik gewoon dankbaar voor dit wat ik tot nu toe wat ik heb meegemaakt.
Ja, ja, ja.
En de rest ken ik niet. Dus dat. Maar ik ben heel erg van het plannen en dingen voor elkaar krijgen. En dat moet je vooruit plannen, zeker.
Ik denk ook dat het gewoon een balans is tussen beiden.
Ja, ja, precies. Want je doet moeilijk.
Maar wie is de mol? Ja, ik check het zelf. Ik heb het zelf 1 keer gekeken of zo vroeger. Maar je hebt gewonnen. Nog gefeliciteerd, vorig jaar. Uit mijn hoofd?
Ja, 2 jaar geleden alweer.
2021, toch?
Ik weet het niet. 2020.
In ieder geval,
het was coronatijd.
Je hebt gewonnen.
Dat was het, ja.
Dus dan doe je mee aan zo'n spel. Dan win je hem. Wat volgens mij wel een lastig spel is.
Ja, het is wel ingewikkeld om te winnen, hoor. Ik denk dat mensen die het nooit hebben gekeken, je moet je voorstellen dat je gewoon een maand lang op alles moet letten. Je moet ook alles onthouden wat iedereen doet. En dan moet je er vervolgens achter komen wie dan degene is die de mol is. En dan krijg je dus, je krijgt testen, vragenlijsten. En je moet gewoon alles onthouden wat iemand aan heeft. Wat had hij op links aan? Hoe stond hij? Waar stond hij daar? Zus en zo. Dus dat. En dan ook nog psychologisch is het echt best wel mad. Het is gewoon crazy. Mensen maken elkaar helemaal gek. Er zijn mensen die achter de schermen echt kapot gaan.
Ja?
Echt kapot gaan. Wow. Serieus. Gewoon echt gewoon mentaal het niet trekken.
En omdat ze het niet weten of hoe.
Ja, gewoon, mensen maken elkaar gewoon letterlijk kapot.
Oké.
Ja.
Ja. Of
mensen willen winnen, toch? Dus ze gaan bondjes met elkaar en dan naaien ze die. En dan voelt iemand zich persoonlijk gewoon... Weet je, mensen stappen in met een rugzakje, want we hebben allemaal een rugzakje. En die wordt heel, heel groot, heel erg vergroot. En dit is gewoon een psychologische mindfuck. En dat vond ik er wel leuk aan.
Misschien praat ik te makkelijk, maar ik heb altijd met dat soort dingen van... het is ook maar een spel, toch?
Dus, tuurlijk! Hoezo? Maar zo zat ik er ook in. Ja. Totaal. Maar er zijn daar mensen die carrières hebben, die graag op televisie willen zijn. Oh, of die het nodig hebben voor hun carrière om bekender te worden. Ik heb dat niet nodig. Dus ja, waarom doe je dan mee? Ik wilde eerst niet meedoen. En toen zei Bettina, doe nou gewoon mee. Want je gaat het winnen.
Ja. En, dat zei ze letterlijk. En ze heeft gelijk gehad.
Ja, precies.
Want ik... Ja. Oh, ja.
Nee, maar het is leuk omdat je... hoe zeg je dat? Op dat platform ook weer een persoon... Hoe zeg je dat? Jezelf kon laten zien. Maar ook aan hopelijk zoveel kijkers kon laten zien van... Hey, lesbische, bruine, gekleurde vrouw. Ik ben eigenlijk best wel de shit. Ja. Dus, maar voor alle andere mensen die er net zo uitzien.
Ja. Mensen die je normaal gesproken niet 1, 2, 3 zou tegenkomen... Ja. Of jou zouden vinden, zien je nu wel.
Ja, precies.
Heeft winnen van Wie is de Mol ook je een boost gegeven?
Ja, niet normaal.
Ja?
Ja, ik had dat niet gedacht.
Qua
profiel, dus qua werk, stroomt het binnen eigenlijk. Dus je krijgt er onwijs veel aanvragen. Ik deed al heel veel spreken, dus motivational speeches binnen corporate wereld. Maar dat verdubbelt zich. Dus je kunt ook je tarief verdubbelen. Zeg maar. Dus dat is lekker. Maar voor Favela Street gaan er ook heel veel deuren open. Dus ik heb veel private partners aan Favela Street kunnen koppelen. Doordat de deur makkelijker open gaat. Als ik ergens binnenkom, kom je op een andere manier binnen. Omdat er 3 tot 4 miljoen mensen naar zo'n programma elke week kijken. Ja, dat is echt bizar. En daarnaast heb ik natuurlijk geld gewonnen. En met dat geld heb ik 2 korte documentaires laten maken voor ons werk op Curaçao en Amsterdam. We hebben in een uitverkochte Tuschinski dat kunnen screenen. Ja, zo werkt dat door.
Ik hoorde dat het heel leuk was trouwens.
Ja, het was gruwelijk. Ja, het was zo gruwelijk. Het was op zaterdagochtend. 9:30 ochtends, het regende. En wie gaat er dan zijn huis uit, weet je wel? Maar we hadden Anouk, Badr Hari, Akwasi, al dat soort mensen. Van die top A-list people. En dan al die kids uit Amsterdam-West met hun moeders. En,
maakte je dat niet trots?
Ja,
ook omdat het een beetje, het is gewoon je eigen project.
Ja, maar dan zit je in de zaal gewoon alleen maar te genieten, hè? Ja. Dan zit je echt, damn, ik heb en die zaal gefixt en die films zijn gemaakt en ze zijn zo hard. En dit is de community, iedereen komt hier om zoveel liefde te geven. Ja, dat is met geen pen te beschrijven.
Was dat voor jou ook het moment van, wauw, het is mijn droom wordt werkelijkheid?
Ja. Ja, ik heb gelukkig al vaker van dat soort momenten gehad. Maar ja, dat is gewoon waar alles samenkomt. Waar je zo hard voor hebt gewerkt.
Voordat je verder gaat, zorg dat je abonneert, like, subscribe. En als je dit luistert via Spotify, geef ons alsjeblieft 5 sterren. Want we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. En als je dat doet, kan je daarbij ons helpen. Voor nu, geniet van de podcast.
En je zegt, ik heb vaker van dat soort momenten gehad. Weet je nog de eerste moment dat je dacht van wow. Hetgeen wat ik nu aan het doen ben, gaat lukken ook nog.
Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat je een crowdfunding opzet voor je Favela Street. Nou, dan ga je shirtjes verkopen, we gingen een feestje organiseren in de Air. En dan merk je pas dat je netwerk gaat werken. Dus dan DJ Abstract was er, Atje deed ze optreden, FS Green ging draaien. Nou, we gingen shirtjes verkopen. Nou, iedereen wilde zo'n shirtje of een trui. En ik had dan 10.000 euro bij elkaar gekregen. En daarmee ging ik onbetaald verlof 3 maanden lang die favela in. Maar ja, dat feest, weet je, dat het vol staat, dat iedereen er is. En dat je dan uiteindelijk dat geld binnenkrijgt met nog een benefiet en van alles en nog wat. Iedereen steunt je, ja, ga die shit doen, super dope. Ja, dat geeft je zoveel energy. Dat tankt zoveel zelfvertrouwen. En met elke succeservaring denk je gewoon, oké, let's go, weet je. Tijd voor de volgende.
Yeah.
Ja, en nu is het een soort van uit de hand gelopen.
Ja?
Ja, het is gewoon niet meer te stoppen.
Is het, want je hebt het natuurlijk over heel veel boost dingen. Daar is ook een andere kant natuurlijk. Wat waren voor jou de valkuilen als je kijkt naar je gewoon naar je eigen persoonlijkheid?
Alles leuk vinden. Dus ik vind heel veel dingen leuk. Ik, kijk, stel, Ik was 12 dagen op vakantie in New York met Bettina. Daar heb ik haar ook ten huwelijk gevraagd. Dus het was helemaal amazing. En dan word
lekker.
Ik, ja, ook, hè. We gingen daarna naar Alicia Keys. Ja, het was geweldig. Dus beter kan eigenlijk niet. Dus toen werd ik uitgenodigd om 1 presentatie te geven op het Nederlandse consulaat in New York. Mm-hmm. Dus wat gebeurt er? Ik geef een presentatie en ik, even plat gezegd, ik lul er gewoon een project uit. Dit zeg ik te plat, hè, want ik, gewoon het verhaal wat we neerzetten is goed. Maar in principe mag je dan een projectvoorstel doen.
Okay.
Om een project te draaien in New York. Yo, let's go. Maar ik denk daar iets te kort over na. Want wat betekent dat? Wat betekent dat voor je eigen agenda? Wat betekent dat voor de capaciteit van je organisatie? Kan je dat wel doen? Dus inmiddels ben je zo... je bent inmiddels established aan het raken. Je methodiek staat. Het bewijs is er. Dus je kan eigenlijk... Kun je, en dus je moet heel oppassen dat je niet jezelf constant voorbij aan het rennen bent. Omdat ik en een stichting draai en mijn eigen business ook heb. En dat is af en toe ja, best wel een rat race.
Ja. En hoe zorg je ervoor dat je dit voorkomt?
Ja, tot nu toe nog niet goed genoeg. Ja, nee, dus het is moeilijk. Ja, moeilijk om je agenda te managen, omdat dat jezelf ook je business bent. Dus ook als ik het heb over ontspanning of zo, dan gaat het toch altijd weer over mijn... Het gaat gewoon heel vaak over mijn werk. Maar omdat ik het zie als mijn levenswerk, het geeft heel veel energie. Maar het absoluut kan ook heel erg je kop kosten.
Ja,
want en dat heb ik ook gemerkt, hoor.
We hadden het net over vrije tijd hebben en vakanties. Dat dat tijdens een vakantie alsnog best wel moeilijk kan zijn.
Ja.
Ik benoemde net, als we 2 weken vakantie hebben, heb ik eigenlijk maar 1 week vakantie. Want ik heb die eerste week nodig om mentaal... Gewoon helemaal uit te loggen.
Ja.
Heb jij dit ook? Of?
Ja, zeker. Ja, ik combineer vaak de vakanties met de plekken waar ik aan het werk ben. Omdat ik dan in Curaçao werk, denk ik, nou, dan plak ik er wat achteraan. Of toen ik in Haiti werkte, dacht ik, nou, dan ga ik naar Cuba. Ga ik daar vakantie vieren, want het ligt in de buurt. Maar dat werkt heel slecht. Dus ik moet echt beter worden in mijn vrije tijd koesteren. Dus niet doorwerken in het weekend, 's avonds niet te veel meer doen. Ondanks dat het soms echt niet kan. Maar ik heb dit jaar ben ik wel tegen mezelf aangelopen op een gegeven moment. Dat mijn lichaam letterlijk zei, en nu gaan we stoppen.
Ja?
En daar kun je niks aan doen. Dus als op een gegeven moment je ziek wordt, of je het schiet in je rug, of je kunt gewoon letterlijk niet meer het gewoon niet opbrengen, dat je niet uit je bed wil, kan komen. Nou, dat moment heb ik 1 keer gehad, toen ik in Manchester aan het werk was afgelopen zomer. Toen dacht ik, oei, wacht even. Dit is niet goed.
Ja. Is het dan een burn-out? Of
wat? Ik denk dat het zeker een burn-out klachten zijn. Maar ja, ik ben zo iemand...
Die nog
dat
net ervoor.
Ja, zeker. Ik denk dat ik wel iets meer Duracell in mijn systeem heb dan misschien een ander persoon. Omdat ik al zo lang in die rat race ook zit. Maar ja, je moet wel echt oppassen. Ik weet dat ik daar echt voor moet oppassen. Ik heb ook gewoon mensen met wie ik werk, hoor. Dus ik heb eigenlijk een team om me heen. Van een fysio, personal trainer, voedingscoach en een psycholoog, zeg maar. Dat is gewoon een team van mensen die ik om me heen heb gebouwd. Omdat ik weet dat dit met dit lichaam en met dit hoofd moet ik het gaan doen.
Ja.
Dus daar ga ik in investeren.
Ja. Het is ook super lastig als je alleen maar dingen aan het doen bent wat je super leuk vindt. Dan maakt het, als een aanbod komt, maakt het des te moeilijker om daar weer een nee tegen te zeggen.
Ja.
Althans, dat heb ik dan.
Nou, zeker. Ik had op een gegeven moment, moest ik op een woensdag naar Curaçao vliegen om een samenwerking met Ajax te openen, zeg maar daar. En die middag daarna moest ik terugvliegen, vloog ik die ochtend dat ik landde op Schiphol meteen door naar Barcelona, omdat ik in een shoot van in een campagnefilm van Nike zat voor het vrouwenvoetbal EK. Nou, dat wilde ik natuurlijk echt niet missen. En toen diezelfde middag vloog ik door naar Turijn voor de Champions League finale van de vrouwen, omdat ik daar 2 panels moest hosten. En dat had ik nog helemaal niet voorbereid. Dus ik kwam aan, oké, ik moet 2 panels hosten met 8 gasten in het Engels. En die ochtend, oké, het zit erin. Doen, naar die finale in Turijn. Super dope, in het Juventus Stadion, Barcelona, Olympique Lyonnais. Yeah. Ja, je weet niet wat je ziet, het is zo gruwelijk. En dan zondag terug naar Nederland, dinsdag weer naar Curaçao. Om daar 2 weken lang je project te draaien.
Yeah.
Dat is zo ongeveer hoe mijn hele jaar eruit heeft gezien. Omdat je nergens... Nee, ja, hallo, shoot van Nike in Barcelona. Omdat je dan in de campagnefilm komt voor het EK. Ja, let's go. Mm-hmm. Opening met Ajax. Hey, wil je een samenwerking met Ajax op Curaçao? Let's go. Wil je ook nog wat hosten bij de... Ja, kom maar. Let's go. Ik ga geen nee zeggen.
Ja, is gek dat.
En dan totdat je lichaam dan dat wel voor jou gaat zeggen.
Ja. En is ook, het klinkt als je dit dan tegen andere mensen zegt die misschien niet in die wereld zitten, klinkt het alsof van waarom zou je daar allemaal nee tegen zeggen? Ja. Maar tegelijkertijd moet het eigenlijk wel.
Je moet focus gaan hebben. Ja. En zeker als je stappen wilt. Ik ben nu 38. Dus ik ben niet oud, maar het is, begint wel een soort van, oké, weet je wel, je moet echt op je lichaam. Daarom heb ik ook die mensen met wie ik samenwerk. Omdat dat, ja, je lichaam is dat.
Het is nodig.
Ja,
het is
weet
je tempel.
Wel, ik weet niet hoe lang we daar nog mee kunnen. Yeah. Ik weet hoe kwetsbaar we kunnen zijn wat dat betreft. En ja, wat was je vraag?
Dat het soms raar kan zijn om tegen je grote liefde nee te zeggen.
Ja. Maar meer focus en daar ben ik mee bezig. Ja. Dus niet in allerlei verschillende landen een project op gaan starten.
We sluiten de podcast altijd af met een nummer waar je inspiratie vanuit krijgt. Dat is een moeilijke vraag, dat weet ik. Uiteindelijk is het je wel gelukt. Je had Alicia Banks, 1991 had je gedaan.
Ja, Azalea Banks, ja.
Oh, ik zei het helemaal
verkeerd. Maakt niet uit. Alicia Keys. Het had ook heel goed het nummer van Alicia Keys kunnen zijn. Ja.
Hoezo koos je dit nummer?
Nou goed, ik had eerst Robin S, Show Me Love.
Yeah.
Omdat ik gewoon, dat is zo'n nummer, dat kun je altijd draaien. Het is heel blij, het is echt zo, ja, als je dat opzet, nou dan sta ik sowieso op de dansvloer. En terwijl ik deze vraag kreeg, was ik naar een podcast van Pink Oculus aan het luisteren. En zij had het over dit nummer. Azalea Banks, 1999, gewoon sowieso als artiest had ze het over haar. En toen kwam dat nummer en dacht ik, ja, maar deze is ook hard, weet je wel. Dus, en gewoon waar zij, als Azalea is ook heel eigen. Ik denk dat ze, volgens mij krijgt ze ook veel shade, maar ik hou van house, van die Detroit house, weet je wel, dat vind ik heel dope. En op tempo, blijheid en dus ik moet zeggen, ik switchte door Pink Oculus.
Yeah.
En het is gewoon een hard nummer, ja. Yeah.
Is het nummer wat je heel aanspreekt of ook de artiest?
Allebei.
En wat, ja, als we dan kijken naar artiest, wat is hetgeen wat ze, waardoor je de vergelijkenis kan vinden? Of wat spreek je precies aan?
Nou, dat ze gewoon doet wat ze leuk vindt. Yeah. Of dat ze gewoon echt doet wat zij wil.
En dat past ook bij jouw karakter?
Ja. Ja, ik doe echt wat ik wil.
Is dat dan ook hetgeen wat je zo ver heeft gebracht?
Ja, ik denk het wel. Heel eigen zijn en weten wat je kracht is. Ja, en gewoon heel erg die, ik zeg het gewoon, ik noem het altijd gewoon die hustle mindset.
Ja.
Ik zie altijd overal, vanaf jongs af aan heb ik altijd gekeken, wat kan ik hosselen? Dus dat is wat ik doe.
Dus we gaan dan luisteren naar Tessa Carina. Thanks voor het checken naar Livedreamers. Ik hoop dat je deze week genoeg inspiratie hebt om van je dromen werkelijkheid te maken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat even alsjeblieft, want we hebben als doel om de grootste inspiratieplatform van Nederland te worden. En tot volgende week.